Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. Ik wil graag met u lezen, gedeeld uit Colossenzen 2, vanaf vers 6 tot en met vers 15. Colossenzen 2, en dan lezen we vanaf vers 6 tot en met vers 15. En ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling, laat ik er dat even bij zeggen. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, als we de gelegenheid zouden hebben om vanmorgen de hele brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen is door te lezen, dan zou het ons opvallen dat eigenlijk heel veel overeenkomst is met de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Heel veel van dezelfde rijkdommen die hij mag uiteenzetten in de brief aan de Efeziërs vinden we ook in deze brief aan de Colossenzen weer terug. Maar er is tegelijkertijd ook een groot verschil. En dat is, broeders en zusters, dat met name in deze brief de apostel Paulus er ernstig voor waarschuwt om de waarheden die de Heere hem heeft doen optekenen in deze twee brieven en natuurlijk ook in de andere brieven en andere gedeelten van het woord van God, om dat te vermengen met gedachten, ideeën van mensen. Vermenging van wet en genade, maar tegelijkertijd ook het gevaar van het afzwakken van de algenoegzaamheid van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, door dat te vermengen met allerlei overleveringen en filosofieën van mensen. En die kunnen soms heel overtuigend overkomen. Als we lezen in vers 4 dat de apostel Paulus van Colossenzen 2, dat hij ons waarschuwt voor mensen die ons zouden kunnen misleiden met mooi klinkende redeneringen. Redeneringen die goed in het gehoor liggen, die, om zo te zeggen, heel aannemelijk klinken. En toch uiteindelijk, als je ze legt naast dat woord van God, je moet constateren dat het redeneringen zijn die je eigenlijk van dat woord van God aftrekken. En dus ook in feite ook je aftrekken van de kracht die in dat woord ligt opgesloten. En dan kun je natuurlijk afvragen, hoe kun je dan als, als gelovigen tot dat onderscheid komen. Datgene wat van mensen is en datgene wat van de Here is. Hoe kom je tot dat onderscheidingsvermogen? Wel, de apostel geeft heel wat adviezen in deze brief. En ik stel voor dat we maar een aantal van deze adviezen eens ter harte gaan nemen vanmorgen. In vers 6, zoals we dat net hebben gelezen, zegt de apostel: zoals u dan Christus Jezus de Here hebt aangenomen, wandelt in hem. Let u op dat woordje zoals. Precies op dezelfde wijze als je de Heer Jezus Christus of Christus Jezus de Here hebt aangenomen. Op die wijze waarop je je leven aan hem hebt toevertrouwd. Hem ook als Heer van je leven hebt aanvaard. Op diezelfde wijze moet je ook leren om in hem te wandelen. Het een volgt op het ander. Het aannemen van de Here is één ding. Maar dan moet je ook ernst maken om in hem te wandelen. Let u wel. Er staat niet met hem te wandelen. En natuurlijk mogen we ook met hem wandelen. Denk aan dat prachtige voorbeeld van Henoch, die wandelde met God. Prachtige beschrijving hoe hij in een hele intieme relatie met de Here in het leven van alle dag met God wandelde. En toch, als je dit even op je laat inwerken, is dit nog een stapje verder. Dit is niet het wandelen met Christus, maar het wandelen in Christus. En wat geweldig is dat we ook dat gaan leren in ons leven. Misschien mag ik een voorbeeld geven. Ik weet wel dat ik als kind, als ik de gouden koets zag en dan die lakeien zo daarnaast zag lopen, dan leek me dat buitengewoon indrukwekkend als je ook een van die lakeien zou mogen zijn. Die daarnaast die gouden koets loopt en zo eigenlijk zo heel dicht bij toen nog de koningin was. Maar het is toch wel wat anders of je naast die koets loopt of dat je in die koets zit. En dat is eigenlijk het beeld wat de apostel Paulus ons hier leert. Het is niet alleen het wandelen met Christus. Maar het is vooral het je bewustzijn dat je in Christus bent. Je bent als het ware, om dat beeld maar even vast te houden, in die koets. Je wordt gedragen. Je mag in alle rust om je heen kijken en genieten van datgene wat je in Christus bent geworden. Wandelen in hem. En hoe moet je je dat dan voorstellen? Hoe kun je dat dan eigen maken, die waarheid? Wel, zegt dan de apostel, geworteld en opgebouwd in hem. Ziet u, het is opvallend als je dit gedeelte zo doorleest, hoe je dat in hem steeds weer terugvindt. In hem, we wandelen in hem en we mogen ook wortelen en opgebouwd worden in hem. Wortelen, u merkt het al, is een proces wat je ook zo herkent in de natuur om je heen. Bomen die moeten wortelen en die pas werkelijk groot kunnen worden als ze eerst diep geworteld zijn. Dat is het beeld wat apostel Paulus hier oproept. Mijn schoonvader had vroeger een geraniumstekbedrijf. En ik vond dat, ik kom uit Amsterdam, een stadsjongen, weet je wel. En dan weet je eigenlijk daar nog maar zo weinig van hoe die natuur eigenlijk werkt. Hè. En ik weet nog wel dat hoe dat indruk op mij maakte, hoe hij die hele kleine plantjes, hoe die zijn best ervoor deed dat die worteltjes gingen groeien. En dan als ze na verloop van tijd dan wat waren gegroeid, dan moesten ze verpot worden. Hè? Dan werd er wat meer ruimte gegeven aan dat plantje en die wortels. En als ik dat weer eens weer eens in mijn herinnering terugroept, dan denk ik eigenlijk, wat een prachtig beeld was dat. Was dat een groot spektakel met lichteffecten en met allerlei geluidseffecten of wat dan ook? Nee, het speelde zich af in stilte. Het was zelfs ook onttrokken aan het oog. En het enige wat je moest doen was dat plantje van tijd tot tijd begieten. En zo denk ik ook, broeders en zusters, beste vrienden, dat in feite dat een prachtig voorbeeld is van ons geestelijk leven. Dat niet groeit door middel van allerlei spektakel of wat dan ook. Maar eigenlijk vooral door Gods geest, ja, die wortelen zo langzamerhand zich ontwikkelen. Totdat uiteindelijk ook dat leven steeds meer openbaar wordt. Dat kleine plantje, daar waren nog geen knoppen aan, daar waren nog geen bloemen aan. Dat vond later plaats. Dat is eigenlijk het groeiproces zoals de apostel Paulus dat hier ook beschrijft. Het enige wat gedaan moet worden is dat plantje geven wat het nodig heeft. Dat is ook zo mooi, hè, dat Paulus dan ook zegt in 1 Korinthe 3. Hij zegt, ik heb geplant en Apollos heeft begoten, maar God laat het groeien. En wat belangrijk is het dat we elkaar daar ook de ruimte voor geven. Dat we ook het geduld ook opbrengen. Dat we niet direct resultaat ook willen verwachten van jonggelovigen. Dat we dat zouden willen zien of dat we dat zouden willen horen. Maar ook de geest van God gelegenheid geeft om ja, dat geloof ook verder te doen uitwerken in hun harten en levens. Ik weet nog wel, toen ik pas tot geloof kwam bij een weekend van de navigators, dat meteen de volgende dag, en ik rookte nog, een knaap naar me toe kwam en die sigaret uit mijn mond rukte. Hij zegt, je bent nou een christen en christenen roken niet meer. Had hij gelijk? Jazeker. Vind ik wel. Alleen was dat het nou het moment om dat te doen op zo'n brute manier. Weet u, laten we vooral ook oog hebben voor het werk van God. Dat vaak aan ons zicht is ontrokken. Wat misschien niet altijd hoorbaar is, maar wat de Heere wel zo doet uitwerken. Dat kleine plantje, ik heb geplant, zegt Paulus. Apollos heeft begoten. Maar God doet het werk. Hij laat het groeien. Geworteld en vervolgens ook opgebouwd in hem. Nou, wortelen is een proces dat we herkennen in de natuur. Het volgende voorbeeld wat apostel Paulus hier gebruikt, het opgebouwd worden in hem. Ja, dat doet erg denken aan een bouwwerk dat plaatsvindt, wat ook geleidelijk aan zo wordt opgebouwd en geleidelijk aan ook zo, nadat er een fundament is gelegd, de vormen zichtbaar gaan worden en de schoonheid van de architect ook herkenbaar gaat worden. En dat ook is ook iets wat dus in feite ook procesmatig plaatsvindt. De apostel Paulus, hij werkt dat verder ook uit in Efeze 2, vers 19 en 20, als hij zegt, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En dan zegt hij, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Hetzelfde beeld wat we ook hier dan weer vinden, iets wat procesmatig plaatsvindt, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En waarvan dan inderdaad ook de Heer Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem, ja, vindt dat hele gebouw, ja, zijn stevigte. In hem, daar wordt dat samengevoegd En groeit dat op, zegt de apostel, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. En u begrijpt wel dat als de apostel hier spreekt over dat, die tempel in de Heer, waarin hij dan ook in dat volgende vers ook zegt dat gij ook mede gebouwd wordt, dat dat groeien in Christus, enerzijds dat wortelen in hem, dat dat enerzijds een persoonlijke aangelegenheid is, een individuele zaak is, waarin we in gemeenschap met de Heer dat proces in ons leven mogen ervaren. Maar dat opgebouwd worden, dat gebouw dat verrijst, die tempel in de Heer, dat eigenlijk ook een proces is wat zich dus ook in de gemeente zich afspeelt. Geweldig genade van de Heer dat hij ons in een gemeente geplaatst heeft. Een gemeente van Jezus Christus. Het lichaam van Christus. En zo mogen we gezamenlijk groeien. Zo mogen we ervaren dat ook in dat lichaam van Christus, waarin de een de hand is, de ander de voet, ieder zo zijn eigen functie mag vervullen door de Heilige Geest. Dat we ook daarin mogen ervaren dat we gezamenlijk mogen groeien. Opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Zoals Paulus zegt, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Het belang van het onderwijs. Persoonlijke studie in dat woord. Maar tegelijkertijd ook om als gemeente en ook regelmatig ook samen te komen. Om vanuit dat woord dan ook onderwezen te worden. En dan in dat hele proces wat dan plaatsvindt en door de apostel wordt beschreven, daar zegt hij dan in vers 7, dat volgende vers, wees daarin overvloedig met dankzegging. Er staat niet, dank de Heere zo bij tijd en gelegenheid. Maar er staat, wees daarin overvloedig met dankzegging. Moet u heel eerlijk zeggen, toen ik hier naartoe reed, toen kwam die tekst nog weer eens in mijn gedachten. En terwijl ik zo onderweg was, moest ik denken, ben ik eigenlijk wel overvloedig in dankzegging? Oh ja, dagelijks dank ik de Heer. Het is eigenlijk natuurlijk een onlosmakelijk onderdeel van je gebed. Een gebed wat vooral, althans tenminste als ik naar mezelf kent, zoveel zaken heeft waarin je de Heere vraagt om dingen te doen. En dat is ook goed en dat mag ook. En Gods woord leert ons dat ook. Maar broeders en zusters, nemen we ook de tijd om overvloedig te zijn in dankzegging. Het is, zegt de apostel Paulus eigenlijk een onlosmakelijk deel van dat groeiproces dat je in Christus ondergaat. Dat zou gepaard moeten gaan met een overvloedige dankzegging. Het valt mij op dat als je leest in Lucas 17, dat de Heer Jezus dan 10 melaatsen geneest. Maar u weet het, er is er maar één die terugkomt. En je proeft eigenlijk in de woorden die de Heer Jezus spreekt tot die melaatse die terugkomt, het verdriet. Dat hij de enige was die terugkwam, de enige was die de moeite nam om vervolgens weer terug te keren naar de Heer, misschien daar ook wel moeite voor heeft gedaan om hem weer terug te vinden. En in zijn hart dat verlangen had om de Heer te danken voor datgene wat hij had gedaan en God de eer te geven. De Heer verlangt ernaar. Niet alleen om gebeden te worden, maar de Heer verlangt er ook naar om dat we hem danken. Dat we hem God groot maken door hem te danken voor alles wat hij ons geschonken heeft. Aan zegeningen. En aan dat heerlijke werk dat de Heer Jezus Christus voor ons volbracht heeft op dat kruishout van Golgotha. Onlosmakelijk onderdeel van dat proces van groeien. Want weet je wat ook zo mooi is? Als je de Heere gaat danken voor alles wat je hebt ontvangen, dan word je ook steeds meer bewust wat je ontvangen hebt. En de apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs, daar spreekt hij over de overweldigende kracht zijner heerlijkheid. Alles ja, wat wij ontvangen hebben in Christus Jezus, de volheid van zegeningen die God ons geschonken heeft, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Maar dan vervolgens, dan bidt de apostel Paulus ook dat de ogen van de gelovigen daarvoor geopend mogen worden. Is dat ook niet wat u en wat ik en wat jij ook zo nodig hebt? We zijn zo vaak geneigd om de Heere te vragen om kracht, te vragen om en vult u maar in. En heel veel denk ik wel eens van wat we de Heere vragen, dat hebben we eigenlijk al ontvangen. En op het moment dat je de Heere daarvoor gaat danken, dan maak je hem groot. En tegelijkertijd ga je ook ten diepste met je hart ook ervaren datgene wat je reeds ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus. En dan in vers 8 de waarschuwing. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Laat niemand u als een buit medeslepen. Het beeld wat hier wordt opgeroepen is een wild dier dat zijn prooi meesleept. En dat is in feite ook wat er in de geestelijke wereld zich afspeelt. De tegenpartij probeert ons als een prooi mee te slepen. Af te brengen van die volheid van genade. En hij kan dat doen met filosofie, met inhoudsloze verleiding enzovoort enzovoort. Met overleveringen, tradities van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En u ziet dat ook weer opnieuw Christus hier de maat is. Het gaat elke keer weer opnieuw om de Heer Jezus Christus. Want in hem heeft God de wijsheid geschonken. In hem heeft God eigenlijk alles geschonken wat we ontvangen hebben om te groeien in dat geloof. Hè? In Colossenzen 1 vers 28, hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ziet u? In hem, in Christus. In hem wandelen, in hem wortelen, in hem opgebouwd worden, in hem danken en voor hem danken. En dat moeten we niet vermengen met allerlei dingen die filosofie of overleveringen van mensen, gedachten van mensen die misschien wel interessant zijn, maar uiteindelijk toch afbreuk doen aan datgene wat we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Weet u, het is eigenlijk net met een auto die natuurlijk is ontworpen volgens bepaalde principes. En we zijn daar zo mee bekend, hè? De rem, stuur, hè? Koppeling, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik moet u eerlijk zeggen, een tijdje geleden tankte ik benzine met mijn dieselauto. En ik had het even niet in de gaten. En ik startte de auto en hij reed gewoon totdat. Ja. Kijk, ik kan wel zeggen, maar brandstof is toch brandstof, kom op, dat is zo moeilijk. Ik kan toch zeggen, maar het is toch in feite bij hetzelfde tankstation waar beide brandstoffen worden getankt. Ach, wat zou het er eigenlijk toe doen of ik de ene slang pak of die andere slang pak? Maar het mag duidelijk zijn dat die auto en die motor is ontworpen volgens bepaalde principes. En aan die principes zal ik mij moeten onderwerpen, wil ik inderdaad nuttig gebruik kunnen maken van alles wat die auto aan mogelijkheden biedt. En misschien vindt u het een beetje flauw voorbeeld, maar ik denk wel eens dat wij als christenen soms zo geneigd zijn om bepaalde principes van God, zoals hij ons dat in zijn woord heeft bekendgemaakt, om dat te negeren. Om dat niet altijd zo serieus te nemen. En daar misschien ook wel andere dingen aan toe te voegen, zodat je een soort chemische reactie krijgt, waar uiteindelijk toch de werkzaamheid ineens heel anders gaat worden. God heeft ons, mag ik het zo zeggen, een beetje plat ontworpen. En hij heeft bepaalde principes gelegd in dat ontwerp. Geestelijke processen. Waarin hij ons vanuit dat woord wil leren hoe dingen functioneren. En dan zegt hij, om maar even dat voorbeeld van die brandstof aan te houden. Denk nou de juiste brandstof. Ga daar zorgvuldig mee om. Zie dat je het een niet kan vermengen met het andere, maar dat het inderdaad is dat je moet blijven bij de Heer Jezus Christus. Want in hem heeft God ons alles geschonken. Kijk maar eens in vers 9, want in hem, zegt de apostel, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Wat ontbreekt er aan die persoon van Christus? Ja, het is alles wat God geeft, heeft hij geschonken in zijn Zoon. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En zegt de apostel, en u bent volmaakt geworden in hem, die ook nog het hoofd is van iedere overheid en macht. De NBG-vertalers schrijven, gij hebt de volheid ontvangen in hem. En daar gaat het om, dat we ons dat ten diepste bewust zijn. God heeft ons die volheid reeds geschonken. Alleen waar het op aankomt is dat de Gods geest ons daar voor de ogen opent, zodat wij ook die volheid gaan zien, gaan verstaan, dat we ook vanuit die volheid ook gaan leven, dat we ook vanuit die volheid ook God gaan danken voor alles wat hij ons in Christus geschonken heeft. U bent volmaakt geworden in hem. Als ik dat lees, moet ik altijd weer denken aan de auteur van deze brief, hè? De apostel Paulus. Nou ja, in feite de auteur is de Heilige Geest, hè? Die de apostel gebruikt heeft om deze prachtige woorden op te tekenen. En dan moet ik altijd denken aan wat de apostel schrijft in Filippenzen 3. Paulus die ook dacht op de weg naar de volmaaktheid te zijn. Dat is het verschil, hè? Wij zijn niet op weg naar de volmaaktheid, wij zijn volmaakt in hem, in Christus Jezus. Ervaar ik dat altijd? Beleef ik dat altijd? Nee, maar het is wel iets wat ik mag geloven, mag aanvaarden. En dan moet ik zo denken aan wat de apostel Paulus dan schrijft in Filippenzen 3. Hè? Hoe hij dacht op weg te zijn naar die volmaaktheid. Als hij dan zegt in vers 5 dat hij besneden was op de 8e dag. Hij was uit het geslacht van Israël. Hij was uit de stam van Benjamin. Hij was een Hebreër uit de Hebreeën. En wat de wet betreft een Farizeeër. En wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Nou Paulus, wat zou jou dan nog ontbreken? Ja, zegt hij. Maar wat voor mij winst was, en dat is het kennelijk een tijd in zijn leven geweest, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, ik beschouw ook alles schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mooi, hè? De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. En zegt hij dan, ik beschouw het alles als vuiligheid. En dan doelt hij feitelijk op het leven zoals hij dat als orthodoxe Jood geleefd heeft. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Alles laat de apostel achter. Om Christus Jezus te winnen. Wel, God heeft ons de volheid geschonken in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. En het is geweldig dat we straks ook getuigen van mogen zijn hoe Roedé daar ook, ja, zichtbaar ook blijk van geeft door af te dalen in dat watergraf. Om te laten zien in feite wat er aan haar reeds heeft plaatsgevonden. Want ik zeg er altijd maar bij, gedoopt worden is voor gedoopte christenen. Het is niet iets nieuws wat hier gebeurt, of het zal niet een verandering in die zin teweeg brengen, want in feite getuigt zij straks in ons midden wat God aan haar in genade heeft willen doen. En dat is eigenlijk ook wat de apostel Paulus ook hier beschrijft. Hij gebruikt eerst dat voorbeeld, hè, van de besnijdenis. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Besnijdenis was het teken van Gods verbond met Israël, zoals u weet. En natuurlijk was dat in feite een schaduwbeeld. Het is overigens ook Mozes zelf die zegt in Deuteronomium 10 vers 16, besnijd dan de voorheid van uw hart en wees niet langer halstarrig, wees niet langer hardnekkig. De Mozes die feitelijk daar ook al aangeeft, het gaat niet in eerste plaats om een uiterlijke vorm, maar het gaat eraan om hoe de gesteldheid is van je hart. De voorhuid van je hart moet weg worden gedaan, dat oude moet worden weggedaan. En in feite is in dat opzicht ook, ja, ook die besnijdenis ook een beeld hoe de Heer ook straks in de toekomst dat stenen hart van dat volk zal verwijderen en daarvoor een vlezen hart in de plaats geeft. Waarin de Heer dan ook zijn wetten in dat hart van dat volk zal graveren en zij ook allen van groot tot klein, van oud tot jong, de Heer zullen kennen. En ook voor het aangezicht van de Heer dan ook zullen leven in de gemeenschap met hem. En het is dat beeld dat apostel Paulus dan ook hier ook verder uitwerkt met betrekking tot de gemeente van Jezus Christus. Hij zegt in vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. U bent immers met hem begraven. En daar spreekt eigenlijk ook dit watergraf van. Het is misschien wat luguber om te zeggen, maar als iemand is overleden, dan heeft dat lichaam eigenlijk geen functie meer. Het enige wat je dan, ja, nog rest te doen, en dat is, laten we maar eerlijk zijn, ook best wel een pijnlijk proces. Ja, dat is om dat lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. Het heeft zijn functie gehad. En dat is eigenlijk ook wat de apostel Paulus hier ook laat zien. Die oude mens, die is dood voor God. God wil die oude mens niet alleen doen sterven, en die is ook gestorven, met Christus gestorven. Maar hij wil die oude mens ook wegdoen. Hij wil die begraven. Hij wil die, om zo te zeggen, aan het gezicht doen onttrekken. Belangrijk, want laten we maar heel eerlijk zijn, wij zijn nog vaak zo bezig met onszelf. Wij zijn nog vaak zo bezig om naar onszelf te zien en dan geconfronteerd te worden met alle zwakheden en met alles wat nog zo kenmerkend is van die oude mens. En we kunnen daarvan soms zo ontmoedigd raken. Tenminste, ik wel. Totdat ik ineens weer ga zien deze prachtige teksten. En zeg, weet je, ik ben gestorven, maar ik ben ook begraven. Ik moet niet langer meer mee bezighouden met dat oude. Maar ik moet me bezighouden met Christus. Want Christus is mijn leven. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt de apostel Paulus. En toch leef ik, ja, zegt hij dan, toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Welke brandstof tank jij? Ben je bezig met die oude mens een beetje op te lappen? Ben je bezig om krampachtig die oude mens toch weer wat een beter aanblik te geven? Met je poederdoos, met je lippenstift en weet ik veel wat er ons allemaal, en dan bedoel ik dat geestelijk gezien, hoor, ons allemaal ter beschikking staat om er wat mooier, wat jonger uit te zien. Als het gaat om die oude mens, zegt de Heer Jezus, zegt de Heer, je bent gestorven, je bent met hem begraven in de doop. Ja. Maar, zegt hij, waarin u ook met hem bent opgewekt. Als wij denken aan opgewekte christenen, dan denken wij misschien vaak aan christenen die zo'n opgewekt gemoed hebben, zo'n opgewekte natuur hebben. En dat is een grote zegen, hoor, als je dat hebt. Maar dat is niet wat de apostel hier bedoelt. Het opgewekt zijn wil zeggen dat je inderdaad de dood achter je hebt gelaten en bent opgestaan in dat nieuwe leven. En dat je uit dat nieuwe leven ook gaat putten, dat je dat bewust gaat worden. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ik moet denken aan iemand die een keer bij een doopdienst was en die daarvan genoot, dat prachtig vond en op een gegeven moment ook, toen de doopdienst was afgelopen en misschien iedereen al de zaal was verlaten, werd de stopper uitgetrokken en trok dat water weg. En was het bassin weer droog. Er was niks meer van te zien. En ik denk eigenlijk, wat een mooi beeld. Het is alles weg. Alle vuiligheid, alles wat ons nog aankleeft. Het is in Christus alles weggenomen, broeders en zusters, beste vrienden. Is dat een goedkoop evangelie? Nee. Want het heeft Christus wel alles gekost. Hij is daarvoor wel die weg gegaan naar dat vloekhout. Waar hij onze zonden, zegt Petrus, in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. Hij is gehoorzaam geworden tot ja, zelfs de dood des kruises. Natuurlijk is dit geen goedkoop evangelie. Het is een evangelie waar een enorme prijs voor is betaald. En ik hoop dat we ons dat ook elke dag weer bewust zullen zijn. En tegelijkertijd ook zien in welke rijkdom van genade we mogen leven. Want laten we nog even die laatste versen met elkaar ook lezen, want die zijn ook wel belangrijk. De apostel zegt dan in vers 13, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen met het onbesnedenen zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Heeft u gemerkt waar ik even de klemtoon op legde? Op u en op ons. Zie dat wel eens opgevallen? Hij heeft u toen u dood was. En tot wie spreekt apostel Paulus? Hij spreekt hier tot de heidenen. Die dood waren in zonden en misdaden. Maar zegt hij, hij heeft u levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. U heidenen. En natuurlijk geldt dat ook de Joden, maar hier richt de apostel zich specifiek tot de heidenen. En dan zegt hij in vers 14, en het handschrift dat tegen ons was. Wie is die ons? Dat is Israël. Aan wie heeft God zijn geboden gegeven? Wel, misschien toch goed om heel eventjes te gaan naar Psalm 147, zodat we deze dingen toch ook duidelijk vanuit dat woord van de Gods mogen verstaan, Psalm 147. Vers 19 en 20. En daar lezen wij, Psalm 147, vers 19 en 20. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. En zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Het exclusieve, broeders en zusters, is dat God aan Israël dat woord gegeven heeft, maar met dat woord ook dat handschrift dat tegen hen getuigde, namelijk de wet. De wet der geboden. De wet van de inzettingen, waar de apostel ook naar verwijst in Efeze 2. Die middelmuur die daar was tussen Joden en heidenen, die God heeft weggebroken in en door de Heer Jezus Christus. En dat is wat de apostel hier zegt, het handschrift dat tegen ons getuigde. Ja, dat heeft God weggenomen. Wat was namelijk het geval met die wet? Nou, we lezen in Deuteronomium 31, vers 24, dat toen Mozes gereed was met het geschrijven van de woorden van de wet in een boek, totdat zij voltooid waren, lezen we in vers 25 van Deuteronomium 31, dat Mozes de Levieten die de ark van het verbond van de Heere droegen, gebood: neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heere uw God, zodat het daar is als een getuige tegen u. Ziet u? Het was, ja, die wet die daarnaast dus die ark gelegd werd en dat een getuige was tegen het volk. Elke keer als dat volk weer zondigde, dan was dat die wet die daar tegen hen getuigde. Die wet die hen in opspraak bracht. En het is in feite hier dat de apostel Paulus zegt in Colossense 2 wel dat handschrift dat tegen ons getuigde, tegen ons Israël als volk, dat heeft God weggedaan. Hij heeft dat aan het kruis genageld. En dan vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Want natuurlijk, als we het hebben over de overheden en de machten, wat was hun wapen? Wel, die overheden, die machten, broeders en zusters, die hadden steeds ook weer die wet. Die dat volk steeds weer in de staat van beschuldiging kon stellen. Het is niet voor niets dat Satan wordt genoemd in Openbaring 12 de aanklager der broederen. Hij had een aanklacht en hij kon die aanklacht steeds weer baseren op de wet. Want elke keer weer als de mens overtrad, dan had hij weer een aanklacht. Maar het geweldige is dat de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zijn bloed heeft doen vloeien ter verzoening van onze zonden. Dat hij ons door dat kruis van Golgotha eigenlijk ons meegenomen heeft en die oude mens heeft doen afsterven. En vervolgens dat hij ook op dat kruis van Golgotha ook die wet heeft genomen en dat handschrift dat tegen ons was, hij heeft dat aan dat kruis laten nagelen, hij heeft dat aan het kruis genageld, het is weggenomen. Dat is een goedkoop evangelie, zeg. Dan heb je ook nog geen wet ook. Ja, maar kijk, daar komt het er nou op aan. Ziet u hoe belangrijk het is dat we geen brandstoffen met elkaar gaan vermengen? Ziet u hoe belangrijk het is dat we met zorgvuldigheid deze dingen bestuderen en met zorgvuldigheid deze dingen nagaan? Want is het dan zo dat omdat, zoals we hier lezen, dan die wet is genageld daar aan het kruis. Dat zoals we lezen, even doorgaan in vers 16, dat Paulus dan zegt: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Het is niet een goedkoop evangelie. Het is een evangelie wat, zoals ik net al gezegd heb, waar een grote prijs voor is betaald. En daarom zegt ook de apostel, verheerlijk dan Gods in uw lichaam. Want u bent gekocht en betaald. Er is een prijs betaald. En als je dat bewust bent. En als je bewust bent hoe de Heere in ons leven door die genade tot zijn doel wil komen. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat we leven zoals de Heere ons dat hier ook leert. Wandelen in hem. Geworteld in hem, opgebouwd in hem, overvloedig bent met dankzegging. En je dan ook mag ervaren dat hij hier iets kostelijks in je uitwerkt. En daarmee ook de Heere tot zijn doel komt, de Heere groot gemaakt wordt en verheerlijkt wordt. Wel, tenslotte, het is vandaag de zondag waarin we toch ook vooral ook gedenken aan de vervolgde kerk. En als we het hebben vanmorgen over dat leven met Christus, of beter gezegd dat leven in Christus, dan zegt de apostel Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 12, en ook allen die Gods vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Als je inderdaad in Christus Jezus Gods vruchtig wil leven, dan zul je vervolgd worden. In Christus Jezus, niet in een bepaalde religie of wat dan ook, of allerlei inzettingen en geboden van mensen. Nee, dan valt dat allemaal wel mee. Dan word je over het algemeen wel geaccepteerd door de wereld om je heen. Maar op het moment dat je gaat getuigen van dat leven in Christus, als dat leven van Christus in je leven gaat doorbreken, dan zegt de apostel Paulus, bedenk wel, dan zul je vervolgd worden. Wel, het thema van Open Doors is geloof is volharden. En dat is van toepassing op de vervolgde kerk, maar is natuurlijk ook van toepassing ook op voor u en voor mij. Volharden in dat geloof. Volharden in dat onderwijs van de geschrift en in de gemeenschap zoals we dat lezen ook bij de eerste gelovigen. Volharden. Maar ook volharden in het gebed. Zoals Paulus ook schrijft aan de Colossenzen in hoofdstuk 4, volhard in het gebed en wees daarbij waakzaam en dankt. En bid tevens voor ons dat God ons een deur voor ons woord openen, open doors. Bid voor ons dat God een deur voor ons opent. En wat is dat ook belangrijk. Niet alleen hier in Sliedrecht, maar vooral ook in die plaatsen waar het zo moeilijk is, waar gelovigen onder een grote druk staan En het bijna onmogelijk is om dat evangelie ook te delen. Bid, zegt Paulus, dat er een open deur mag komen. En dan zegt hij om te spreken van het geheimenis van Christus te willen van ik ook gevangen zit. Daar heb je die gevangenschap. Paulus die zelf aan de lijve heeft ervaren wat dat tot gevolg kan hebben, dat vervolgd worden. En dan zegt hij in vers 4 van Colossenzen 4, dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. En dat valt niet altijd mee. Als je het zo in het licht stelt, zoals je het ook behoort te spreken. Dat je niet je laat verleiden tot compromissen. Dat je niet aan dat evangelie vervolgens dan maar, ja, omwille van de mensen om je heen, ja, dat maar wat afzwakt of dat maar op een andere manier verwoord, zodat het die ander eigenlijk niet tot aanstoot kan zijn. Dat kruis er eventueel dan maar uitneemt. Lieve vrienden, als we het hebben over vervolgde christenen in landen waar het inderdaad zo moeizaam kan zijn voor christenen, dan denk ik wel eens bij mezelf, hoe is dat met ons land gesteld? En ik ken heel wat wat mensen die in het onderwijs werkzaam zijn en die bemerken, aan de lijve bijna bemerken, hoe bijvoorbeeld de homo-lobby oprukt. En naast het huwelijk tussen man en vrouw ook allerlei andere vormen van samenleving dan ook maar aan de kinderen moet worden overgedragen als normaal, als vanzelfsprekend als, ja, eigenlijk ook een onderdeel van die schepping van God. Hoe ver zullen wij gaan als het erop aankomt? Dat is ook een vraag voor u en dat is natuurlijk ook een vraag van mij. En Paulus vraagt gebed dat ik het zo in het licht zal stellen als ik het behoor te spreken. En daar komt het op aan. Zijn wij inderdaad geneigd en hebben wij het verlangen om godsvruchtig te willen leven in Christus Jezus? Wat daar ook de prijs van mogen zijn. Wel, de apostel zegt, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienst ten volle. En daarmee zou ik ook graag willen afsluiten. Als we zo met elkaar ook gaan zien hoe er straks een getuigenis gaat plaatsvinden van Rodé. Dat we met elkaar ook dankbaar mogen zijn voor datgene wat de Heer ook zo als verlangen in haar hart heeft gelegd. Daar niet het compromis voor heeft gezocht, maar gehoorzaam wilde zijn aan datgene wat zij meende naar de Heer te moeten doen. En dan zal de Heer haar ook zegenen. En ook ons allen ook zegenen. Doe het werk van een evangelist. Leid verdrukkingen als dat daaruit tot het gevolg is. Maar verricht uw dienst ten volle. Zullen we met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo hartelijk dat we ook deze morgen weer uw woord mochten openen. We danken u, Heere, voor de rijkdom van dat woord en hoe wij vanuit dat woord ook telkens weer worden geconfronteerd met niemand anders dan Jezus alleen. Heren, we willen aan u vragen of u ons waakzaam wilt doen laten zijn, dat we ons niet laten meeslepen door allerlei overleveringen van mensen, filosofieën en alles wat iets meer zij, wat ons in feite aftrekt van de Heer Jezus Christus. Geef, Heren, dat we met grote zorgvuldigheid bezig zijn met dat woord, dat we mogen wandelen in hem, dat we mogen groeien in hem, dat we in hem mogen opgebouwd worden en dat we dat alles mogen doen met een overvloedige dankzegging. Dank u, Heere, voor ook Rodé die zich zo ook wil laten dopen. Dank u wel, Heere, dat zij daarmee in feite getuigenis aflegt van datgene wat er reeds door genade in haar tot stand is gebracht. Zij is gestorven met Christus, begraven met Christus en opgestaan met hem in het nieuwe leven. En dank u wel dat we dat ook met elkaar nu ook mogen vieren. Dat geweldige feest van uw overwinning. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Heren, zo bidden we voor u, voor de gemeente die wordt vervolgd door degene, Heren, die het zo moeilijk hebben. We bidden ook dat we ook zullen volharden in onze gebeden. Maar ook volharden zullen ook zelf in de plaats waar u ons gesteld heeft. Dat we de dingen zo zullen spreken zoals we ze behoren te spreken. En zo bidden we ook voor uw volk Israël. Heer, ook dat volk dat zo een geschiedenis van lijden heeft. En ook vandaag aan de dag met zoveel onrust wordt geconfronteerd aan zijn grenzen. Wil ook daar ook op een bijzondere manier ook werkzaam zijn en ook velen van hen ook zegenen door dat woord en hen brengen tot kennis van hun Messias, de Heer Jezus Christus. Wij vragen u dat alles uit genade en om zijns naams wil. Amen.